Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Ik wil vanmorgen met u de schriften openen uit Lucas 3 en uit Lucas 4. Uit Lucas 3, de verse 21 en 22 en Lucas 4, versen 1 tot en met 15. We beginnen met Lucas 3, 21 en 22. Johannes doopt Jezus, staat er bij mij boven. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. We gaan verder met Lucas 4 vanaf vers 1. En Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij kwamen, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem: Als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem: Ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven: U zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: Als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier vandaan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Amen. Ik heb boven deze overdenking gezet: meer dan overwinnaars. En we hebben het gelezen uit Lucas 3, vers 22. Jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. In jou vind ik vreugde. Deze woorden hadden geklonken op de Judese oevers toen Jezus gedoopt werd door Johannes. En daar had Jezus zich op één lijn gesteld met de gevallen mensheid. En begon hij zijn bediening in ons rauwe aardse bestaan. En hoewel hij zelf zonder zonde was, identificeerde hij zich met ons mensen. Waardoor hij liet zien dat hij God mens was. En daar op die oevers had Jezus de geweldige instemming van zijn vader ervaren. Jij bent mijn geliefde zoon. Dat had de geruststellende stem van vader uit de hemel gezegd. En daar had Jezus ook de bezielende kracht van de Heilige Geest ervaren, die in zichtbare vorm van een duif op hem was neergedaald. En wat een troostrijk moment moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn. Maar onmiddellijk na die geweldige ervaring werd Jezus door de Heilige Geest naar de kale, eenzame Judese wildernis gevoerd. Want wat deed hij daar? Want het was geen plek om daar te vertoeven. Het was een heuvelachtige, rotsachtige, hete en droge plek. Maar Jezus, hij bevond zich door een goddelijke opdracht in deze onvruchtbare heuvels. En de Heilige Geest had hem daar met een specifiek doel naartoe gebracht. Namelijk om oog in oog te komen te staan met de Satan. Kunt u zich dan voorstellen hoe hij, God, koning, daar in oog en oog staat met de vorst der duisternis? En de Heer Jezus werd daar door goddelijke leiding naar deze woestijn gebracht om de trouw aan zijn vader te laten beproeven en te bewijzen. 40 dagen lang vastte hij en was hij daar alleen met zijn vader. Zonder ook maar iets te eten. En dit moet een tijd geweest zijn waarin hij zijn missie op aarde overdacht. Een tijd waarin hij gemeenschap had met zijn hemelse vader. En een tijd van voorbereiding op zijn openbare bediening die hem te wachten stond. Zoals Israël 40 jaar in de woestijn doorbracht, zo was Jezus 40 dagen in de woestijn. En toen, we hebben het gelezen, toen kwam de Satan. En hij begint zijn aanval op Jezus toen Jezus honger kreeg. Toen hij zwak en moe was. Kunt u het zich voorstellen? 40 dagen zonder eten. En dan gaat de Satan, die gaat Jezus verzoeken. De laatste Adam die hem deed denken aan de manier waarop hij met de eerste Adam had afgerekend. En hij doet dat weer met voedsel. En Satan, hij zou eens even zijn best gaan doen om de toewijding van Jezus te vernietigen. Om de heiligheid van Jezus kapot te maken. En zou Satan Jezus ertoe kunnen brengen om zijn toewijding aan Vader vaarwel te zeggen. En zijn eigen doel en plezier na te gaan jagen. Satan, hij slaat hier 3 keer toe. Maar tot 3 keer toe biedt de Heer Jezus hem weerstand. En hij begint met de verleiding om zelfzuchtig te zijn. En de eerste aanval van Satan gaat hier van start. Als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen dat ze broden worden. Als we ons enigszins kunnen voorstellen, als je 40 dagen zonder eten bent. Elk van die duizenden stenen in het blikveld van de Heer Jezus moeten hem hebben doen denken aan dat platte brood dat hij bijna elke dag van zijn 30 jaar op deze aarde had gegeten. En Satan, hij begint zijn aanval op Jezus trouw aan zijn hemelse vader. Door een beroep te doen op zijn behoefte aan eten. Zoals hij ook had gedaan bij Adam en Eva. En hij geeft een draai aan zijn verlokking door te proberen Jezus zijn gewettigde verlangen naar voedsel te laten bevredigen. Maar wel op een hele verkeerde manier. En die poging, die wordt voorafgegaan door de woorden in een vragende zin. Als u de zoon van God bent, alsof hij dat niet wist. Je zou deze zin even goed kunnen vertalen als, aangezien u de zoon van God bent. En Satan zegt eigenlijk, profiteer maar van dat zoonschap. Kijk, je hebt honger en je hoeft helemaal niet te wachten totdat je hemelse vader je in je behoefte voorziet. En misschien doet hij dat wel helemaal niet, hè? En zo is de Satan altijd bezig met die insinuaties. Je hebt de macht, Jezus, om in je eigen behoefte te voorzien. Kom op, je hebt de macht, gebruik die dan. Verander die stenen in brood. Gebruik wat je nodig hebt. Wees onafhankelijk en wees zelfzuchtig. Wees je eigen God en bepaal zelf wat je doet. En als we kijken hoe de Heer Jezus reageert op deze eerste verleiding, dan citeert hij eigenlijk alleen maar Deuteronomium 8 vers 3. Hij, de grote koning, antwoordt, er staat geschreven. Hij grijpt terug op het woord van God. De mens leeft niet van brood alleen. En waarom zou Jezus nou juist dit specifieke vers citeren? Het lijkt al of hij tegen Satan wilde zeggen, het zijn niet zozeer de materiële dingen in het leven, als het vertrouwen op de God en de trouw wat God zegt. Jezus geeft hier aan dat de mens meer is als een mens met fysieke behoeften. De mens is een spiritueel wezen dat in een bijzondere verhouding tot God staat. Want de hoop van de mens is niet zozeer gevestigd op wat hij kan krijgen als degene die het schenkt. Niet zozeer op het geschonkene, maar op de schenker. Jezus, hij biedt die duidelijk weerstand aan de Satan. En hij behoudt zijn heiligheid door de Satan deze boodschap te geven. Ik kan mijn vader vertrouwen. Ik vertrouw niet zozeer op wat hij schenkt, maar veel eer op wie hij is voor mij als mijn hemelse vader. Ik hoef de dingen echt niet in eigen handen te nemen. Ik zal niet zelfzuchtig zijn, maar ik zal trouw blijven aan mijn hemelse vader. En dan komt hij met de tweede verleiding, de verleiding van succes. Jezus, hij had stand gehouden, maar Satan kwam nogmaals een keer bij hem en wilde Jezus als het ware hier loswrikken van de trouw van zijn vader. We hebben het gelezen in Lucas 4, de versen 5 tot en met 7. Hoe Satan Jezus een heel panorama laat zien van alle koninkrijken op aarde. Hij probeerde Jezus af te brengen van diens toewijding aan het zoeken naar de wil en de eer van zijn vader. Hij probeerde Jezus ervan overtuigen dat hij succesvol zou moeten zijn. En hier impliceert Satan dat hij zelf de eigenaar is van alle koninkrijken van de wereld. En hij probeert Jezus te bekoren met de woorden: ik geef u de macht over dat alles en ook de roem en de eer die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. En hij toont hier zijn onverschrokken lef en slechtheid. Alsof hij ook maar ooit over iets zou kunnen regeren. Want als we Psalm 2 lezen, dan lezen we dat alle volkeren beloofd waren aan de Messias. Niettemin probeert hij hier Jezus om te kopen. Hij probeert hem hier in te palmen en hij zegt hier in feite: Jezus, denk eens even goed na. Je kunt al deze koninkrijken in je macht krijgen zonder de schande en de pijn van het kruis te hoeven doorstaan. Want deze vraag gaat wel veel dieper. Zou dat niet geweldig zijn? Je kunt de kroon krijgen zonder het kruis. Het kruis is helemaal niet nodig. Dit is de gemakkelijkste weg, Jezus. Buig voor mij. En tegenwoordig zien we dat ook in de alverzoeningsleer. Aan het einde komt het toch altijd goed. Het kruis had eigenlijk helemaal niet nodig hoeven zijn. En zo'n aanbod, het zou toch echt aanlokkelijk zijn geweest. Maar er zat wel een addertje onder het gras. Nou ja, een addertje. Zeg maar gerust, een vieze gemene slang. Er was een prijs die Jezus zou moeten betalen als hij op het aanbod van Satan wilde ingaan. Satan zei: als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dit allemaal van u zijn. Satan, hij probeerde Jezus ertoe te brengen om hem te aanbidden. In plaats van zijn hemelse vader. En dat trucje, dat had de duivel al meer uitgehaald. Om opperkoning te worden in de hemel. Maar dat was precies de reden dat God hem, en dan kunnen we lezen in de brief van Judas, dat hij hem de hemel uitgeslingerd had. En nu probeert hij het weer bij Jezus. Maar we lezen opnieuw: weigert Jezus zijn heiligheid te grabbel te gooien. Zijn toewijding aan zijn hemelse vader in plaats van de duivel te aanbidden, wees Jezus hem terecht door te wijzen naar Deuteronomium 6 vers 13. Heb ontzag voor de Heere uw God. Dien hem en zweer alleen bij zijn naam. Jezus zegt hier alleen: God is soeverein. Alleen hij is onze aanbidding en ons dienen waard. Wat het ook mogen kosten. We moeten alleen God aanbidden. We mogen alleen God aanbidden. Want Jezus, hij kwam niet naar deze aarde om succesvol te zijn in de ogen van de wereld. Hij kwam niet om gediend te worden. Maar hij kwam om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. En Jezus, hij zou niet misleid worden door de Satan, door zijn bedriegelijke plannetjes, om hem succesvol te laten maken door het kruis te omzeilen. Jezus, hij was bereid zijn heiligheid te handhaven, zijn trouw aan zijn hemelse vader. Hij was bereid om het pad te volgen dat voor hem was uitgestippeld. Hoe vernederend en hoe pijnlijk dat ook zou worden. Want Jezus had zelf gezegd: Vader, ik ga om uw wil te doen, om zo de wereld te redden van de ondergang. Om mensen, uw schepping, de mogelijkheid te bieden voor een eeuwig leven met u. En dan zou je denken dat Satan nu zijn lesje wel geleerd zou hebben. Dat hij op zou geven. Maar hij probeert het nog één keer. En Jezus was tijdens Satans verzoekingen om zelfzuchtig te zijn of te worden, Hij was standvastig gebleven. Hij was standvastig gebleven in zijn trouw aan zijn hemelse vader. En bij zijn derde verzoeking riep Satan Jezus op om spectaculair te zijn. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem: als u de zoon van God bent, spring dan maar. Spring maar naar beneden, want er staat geschreven: zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op handen zullen zij u dragen, zodat uw voet aan geen steen zult stoten. Het is wel gemeen van Satan om Gods eigen woord te gebruiken bij zijn listen. In wezen vroeg hij aan Jezus: weet je zeker dat je hemelse vader werkelijk om je geeft? Jezus, kun je echt vertrouwen op zijn woorden? Op zijn woorden van liefde en geruststelling? Weet je, misschien zou je zijn betrokkenheid eens moeten laten bewijzen, joh. Dwing de hand van God de Vader. Laat hem zijn liefde en zorg voor jou maar eens bewijzen. Doe eens iets spectaculairs. Om zeker te weten dat hij je werkelijk zal beschermen. Spring maar. Maar opnieuw laat Jezus zijn heiligheid zien, zijn onverminderde trouw aan zijn hemelse vader. En opnieuw wijst hij de pogingen van zijn tegenstander af. Door weer uit Deuteronomium te citeren: stel de Heere uw God niet op de proef. En toen Israël in de woestijn leefde, net als Jezus tijdens deze verzoekingen, weigerden ze te geloven in Gods woord. En de Israëlieten tijdens de woestijnreis, ze wilden ook wel eens bewijs zien dat God werkelijk om hem gaf. Ze wilden spectaculaire bewijzen zien van Gods betrokkenheid bij hen. En Gods commentaar daarop was dat ze verharde harten hadden. En hoewel de Israëlieten en tevoren Adam niet op Gods woorden hadden vertrouwd, blijft Jezus hier wel standvastig. Het antwoord van Jezus aan de Satan zou je in het kort kunnen samenvatten: Gods woord is genoeg. Ik vertrouw op hem en ik hoef mijn hemelse vader echt niet op de proef te stellen. En dat is geen hoogmoed, maar vertrouwen. Want wat zou het goedkoop zijn om van God te eisen dat hij iets doet als toevoeging op zijn reeds geopenbaarde wil, om zo zijn liefde voor mij te bewijzen. Want geloof, vertrouwen, dat past nooit trucjes toe. De geopenbaarde wil van de Vader is voor mij genoeg. Satan, wegwezen. Je kunt mij niet wegtrekken van mijn hemelse Vader. Ik zal op hem vertrouwen. Ik zal hem trouw blijven. En er staat er, toen ging de duivel bij Jezus vandaan. Toen hij hem al deze beproevingen had onderworpen. En als laatste, hoe beïnvloedt dit verhaal over de heiligheid van Jezus u, jou en mij? Hoe is het nu met onze heiligheid? Of vinden we dat misschien nog steeds lastig om over te praten? Ten eerste herinnert het ons aan de geweldige hoop die we mogen hebben in Jezus, onze overwinnende leider. En ook al doorstond de eerste Adam de beproeving niet, en doorstond het volk van Israël tijdens de woestijnreis de beproeving niet met het gouden kalf, Jezus, hij komt er die met vlag en wimpel doorheen. Zijn heiligheid, zijn toewijding aan zijn vaders prioriteiten en het verlangen om bij zijn hemelse vader te zijn, het bleef onaangetast en onbeschadigd. De eerste Adam faalde en de laatste Adam overwon. En Jezus is degene die net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. Hij is ons in alles gelijk geworden, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. En als gelovigen kunnen en mogen wij ook overwinnen. Maar wij zegevierden in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons eerst heeft lief gehad. Als mensen die in Christus zijn, zijn we niet langer slaven van de zonde. Want Satan, als we gebogen hebben voor het kruis van Jezus, kan hij geen aanspraak meer maken op ons, want dan zijn we van eigenaar verwisseld. En we zijn vrij, we zijn door het kruis in vrijheid gezet om te weigeren om toe te geven aan de gemene plannen van Satan. En hij, Jezus, heeft door zijn dood aan het kruis, zijn sterven voor ons, hij heeft ons daarmee gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon, naar het koninkrijk van het licht. En Jezus is hier bij uitstek dan ook het voorbeeld van heiligheid. En daarmee zegt Jezus zelf: ik richt mij niet op wat ik wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. En als gelovigen hebben we ook de verplichting om te wandelen zoals Jezus. Hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. En zoals Jezus de snode plannen van de duivel weerstond in de woestijn, zo kunnen en moeten wij ook de gemene plannetjes van de duivel weerstaan. En daar moeten we heel alert op zijn. Want hij is een ontzettend slim iemand en hij zal niet laten waar hij eventueel kan, waar hij het even kan om zand in de ogen te strooien, om verwarring te stichten en te brengen. Om verwijdering tussen ons als gelovigen te brengen. Liefdeloosheid en koudheid. Als hij alles maar wat goed en mooi is, als hij dat maar kapot kan maken. Laten we daarom waakzaam zijn. Daarom mogen en moeten we wandelen als zonen en dochters van God. Onze roeping waardig die we ontvangen hebben. En waardig is een leven leiden van gehoorzame trouw aan Vader die ons geroepen heeft. Satan, hij zal ons elke keer weer proberen te verleiden, zoals bij Adam, zoals bij de Israëlieten en zoals bij Jezus. Om zelfzuchtig, ja, om succesvol en spectaculair te zijn. Maar in navolging van Jezus mogen wij zijn voorbeeld volgen en kunnen wij de plannen van Satan weerstaan. Juist door te vertrouwen op Gods woord. En net als Jezus moeten we onverminderd trouw blijven aan de prioriteiten en het doel, het plezier van onze hemelse Vader. En net als Jezus moet het juist ons genoegen zijn om de wil van onze hemelse Vader te doen. De vraag is vanmorgen: bent u dan bereid om het woord van God te gebruiken als een zwaard in uw handen, om daarmee de boze te weerstaan? Nee, niet door kracht of geweld. Maar er staat geschreven. En vul dan maar in. Want let wel op, Satan is zowel subtiel als onverschrokken. Maar als Gods kinderen die in de geest wandelen met het zwaard van God in onze handen, zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons eerst heeft lief gehad. Geliefde broeders en zusters, laten we daarom waakzaam en alert zijn. Elkaar blijven aansporen en elkaar blijven bemoedigen. Elkaar meenemend op de loopbaan van het leven, op de renbaan. Want er mag niemand achterblijven, toch? Er staat geschreven: houd u daarom vast aan Gods woord. De Heer zegene en bemoedige u daarin. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.